Ons laatste lied van de voorzang is 415. Is dat mijn koning, dat aller vaderen wens? 415, twee versen. 415. Welkom en de bijzondere onderbroeder Theo Niemeyer. Wij wensen je God zegen en zijn genade bij het brengen van zijn woord. Ook Louis, dank je wel dat je ons wil begeleiden met de samenzang. En deze dienst willen we het heilig avondmaal met elkaar vieren. En ieder die weet wederom geboren te zijn en we zover het van u afhangt, niet in onmin leeft met zijn naaste en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan te zijn tafel. De extra avondmaalcollecte zal zijn voor de stichting Adula, die werkzaam is in het Afrikaanse land Burundi. Deze werken samen met de Burundese christenen. Ze zijn gestart met hulpverlening en het brengen van het evangelie. Als basisonderwijs wordt naast de Bijbel ook de pastorale cursus van Aad van der Zanden gebruikt. Ook wordt er praktische hulp gegeven aan mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Laten we deze stichting ruimhartig gedenken voor dit prachtige werk. U kunt deze collecte ook via de bank overmaken onder de vermelding avondmaal. Zondag, eerste paasdag, hoopt voor te gaan, dominee Henk Schouten. Ook dan bent u weer van harte uitgenodigd. In deze dienst hopen Luc en Francis in Den Bosch hun dochter Lily op te dragen. Vanavond is er geen koffie en thee drinken en er is ook geen kinderopvang. Voorbeden willen we doen voor Israël, vervolgde christenen. Over mensen op het zendingsveld, zowel ver weg als dichtbij. Zieken in de gemeente, we willen noemen Caroline Muilaert, Kees Boot, Joop Methorst en Tine Baggerman. Tijdens deze dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgaan staan er collectebussen, één voor de avondmaalcollecte en één voor de Maranatha, waar u de gaven in kunt doen. Van harte aanbevolen. Voordat ik de dienst overdraag, wil ik een tekst voorlezen uit Lucas 23. En toen zij aan de plaats gekomen waren, die schedel rond wordt, kruisten zij hem. Daar ook de misdadigers. De een aan zijn rechterzijde en de ander aan zijn linkerzijde. En Jezus zeide, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Bijna ongelooflijk. Als je zoveel smart gedragen hebt en zo geslagen bent en zoveel hoon, bloedend aan alle kanten, dan bidden voor je misdadigers. Wat een liefde zit daarin. We gaan de dienst overdragen aan onze broeder Niemeyer. En tijdens die gaan we zingen. Johannes de Heer 215, de eerste twee versen voor de begroeting en 3 en 4 daarna. En dat doen we staande. Johannes de Heer 215. Ik wens u allen een gezegende dienst.
Laten we een moment stil worden voor het aangezicht van God en in persoonlijk gebed de Heere om zijn zegen vragen. Wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en komen zal. Amen. Laten we ook de andere twee coupletten met elkaar nog zingen. Laten we samen gaan bidden en God zegen vragen voor dit samen zijn. Ja, Vader in de hemel, wat een geweldige liederen die we met elkaar zo mochten zingen. Heer, als je nadenkt over dat wat je zingt, over dat wat u gedaan hebt, Heer Jezus, hoe u geleden hebt, Heer, aan het kruis, hoe u de wil van de Vader volbracht hebt. En Heer, wat een geweldige blijdschap, wat een geweldige vreugde dit ook in ons leven teweeggebracht heeft. Heer, wat fijn om vanavond hier bij elkaar te mogen zijn, om op een bijzondere manier op deze avond stil te staan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha. Heer, dat maakt ons stil. En ik wil u bidden, Heer, wilt u, ja, zoals we dat ook wel eens zingen, leer mij, Heer, uw lijden recht te betrachten, Heer, dat we op een bijbelse manier, op een manier zoals de Heilige Geest ons dat duidelijk maakt, naar het lijden van de Heer Jezus kijken. Niet zomaar naar een spektakel wat gebeurd is. Niet zomaar als een stukje entertainment of show, maar dat we ontdekken, Heer Jezus, hoe u daar naar het kruis gegaan bent. Hoe u gezegd hebt, ik ben gekomen om de wil van de Vader te doen. Hoe u gezegd heeft bij uw komst, dat u zei van, slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild. Daarom zei ik, hier ben ik. Hier ben ik om uw wil te doen, Vader in de hemel. En hoe uw hele leven, Heer Jezus, in het teken stond van de wil van de Vader. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heer, dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn. En wilt u ons ook vanavond uw bijzondere zegen schenken. Zoals we hier zitten, Heer. Ook al zijn we misschien met onze gedachten heel ergens anders of komen uit een drukke wereld. Heer, wilt u ons stilmaken van binnen, zodat we uw stem kunnen horen en in ons hart mogen opbergen. Heer, dan willen we ook heel in het bijzonder bidden voor uw volk Israël. Heer, dat hele kleine landje wat de hele wereld op zijn kop zet. Heer, nu op een negatieve manier. Maar straks, als u Heer Jezus de koning der koningen op uw troon in Jeruzalem zult zitten, zal dit land tot zegen worden voor de hele wereld. Heer, we kijken daarnaar uit en we willen u bidden voor uw volk Israël, Heer. Heer, wilt u behoeden en bewaren. En wilt u uiteindelijk ook tot uw doel komen met uw volk. En ook wij worden opgeroepen in uw woord om voor de vrede van Jeruzalem te bidden. Dank u wel dat we de vrede uit Jeruzalem nu ook al in ons hart mogen ervaren. Heer, zo willen we ook bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. Die niet zomaar als wij samen kunnen komen en luidkeels kunnen zingen. Heer, en we ervaren ook, niet alleen in werelddelen die ver weg zijn, landen die ver buiten Europa liggen, maar ook soms heel dichtbij. Zelfs ook hier in Nederland, dat er vervolging is. En het komt steeds dichterbij. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons helpen om in deze periode, in deze tijd, ook maar heel dicht bij u te mogen blijven en u vast te mogen houden. Heer, wilt u met hen zijn die uitgegaan zijn naar het zendingsveld. Heer, wilt u hen ook heel dicht nabij zijn. U kent ook de gevaren die er zijn. Heer, en we danken u dat we hen ook voor u neer mogen leggen. Ook de dochter van de familie van de Bos, Heer, die ook vanavond bij ons is. En met hen ook vele andere, Heer, die, ja, we willen voor hen bidden. Wilt u hen beschermen, hen behoeden en hen ook tot zegen stellen. Heer, en dan willen we ook bidden voor hen die er vanavond niet bij kunnen zijn, die ziek zijn of te oud zijn. Heer, we missen hen en we willen u bidden, wilt u hen ook bijzonder zegenen. We bidden voor Carolien Muilaert, Heer, wees daar heel dicht nabij. Voor Kees Boot en ook Joop Methorst en Tini Bargerman. Heer, u kent hen, u kent hun noden. En ik wil u bidden, Heer, wilt u hen alsjeblieft weer oprichten. Dank u wel dat we zo elkaar en u op mogen dragen. En wilt u ons zo vanavond een heel goed uur met elkaar schenken. We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. En dat is het lied, een heel bekend lied, 657. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot. Lied 657. Ja, wat een prachtig lied. Wat een getuigenis dat je dan kan zingen van die heiland. We gaan samen een stukje lezen uit Johannes hoofdstuk 19. Johannes hoofdstuk 19. En we beginnen bij vers 16. Ik lees uit de NBG-vertaling. Johannes 19 vanaf vers 16. Bij mij heb je 16a en 16b. Ik weet niet hoe het in uw Bijbel is. Johannes 19 vanaf vers 16. Dan lezen we het volgende. Toen gaf hij hem aan hen over om gekruisigd te worden. Zij dan namen Jezus en hij zelf, zijn kruis dragende, ging naar de zogenaamde schedelplaats, in het Hebreeuws genaamd Golgotha, waar ze hem kruisigden en met hem twee anderen aan weerszijde één en Jezus in het midden. En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen. Er was geschreven: Jezus de Nazoreër, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen der Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks. De overpriesters der Joden dan zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Toen dan de soldaten Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn klederen en maakten daarvan vier delen, voor iedere soldaat een deel. En zijn onderkleed, dit kleed nu was zonder naad, aan één stuk geweven. Ze zeiden dan tot elkander: laten we dit niet scheuren, maar erom loten, want voor wie het zijn zal, zodat het schriftwoord vervuld werd: ze hebben mijn klederen onder elkaar verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zussen zijner moeder, Maria van Clopas, Maria van Magdalena. En toen Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar staande, zei hij tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipelen: tot de discipel, zie uw moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Hierna zeide Jezus, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden: mij dorst. Er stond een kruik vol zure wijn, ze staken dan een spons gedrenkt met zure wijn op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan van de zure wijn genomen had, zeide hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. De Joden dan, daar het voorbereiding was en de lichamen niet op Sabbat aan het kruis mochten blijven, want de dag van die Sabbat was groot, vroegen Pilatus dat hun benen gebroken en zij weggenomen zouden worden. De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere, die met hem gekruisigd waren. Maar toen ze bij Jezus gekomen waren en zagen dat hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, heeft ervan getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook gij gelooft. Want dit is geschied, opdat het schriftwoord zou vervuld worden: geen been van hem zal verbrijzeld worden. En wederom zegt een ander schriftwoord: zij zullen hem zien op hem die zij doorstoken hebben. Daarna vroeg Jozef van Arimathea, een discipel van Jezus, maar in het verborgen, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond er toe. Hij kwam dan en nam het lichaam weg en ook kwam Nicodemus, die de eerste maal 's nachts tot hem gekomen was. En hij bracht een mengsel mee van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Ze namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen windsels met de specerijen zoals het bij de Joden gebruikelijk is te begraven. En hij was ter plaatse waar ze gekruisigd waren, was een hof en in die hof een nieuw graf waarin nog nooit iemand was bijgezet. Daar legden zij Jezus neer wegens de voorbereiding der Joden, omdat het graf dichtbij was. Deze begrafenis van de Heer Jezus vond nog geen 24 uur later plaats dan het moment dat hij met zijn apostelen rondom de tafel het avondmaal at. In een hele korte tijd. Het ging allemaal achter elkaar door. Hij heeft met de discipelen de maaltijd gehouden. Hij is naar Gethsemane gegaan. Hij is gevangen genomen. Diezelfde nacht verhoord door het Sanhedrin. 'S Morgens vroeg nog een keer door het Sanhedrin. Hij is naar Pilatus gebracht. Hij is naar Herodes gebracht. Hij is weer teruggebracht naar Pilatus. Hij is gekruisigd. En hij is begraven. Allemaal binnen een tijdsbestek van hooguit 16, 17 uur. Zo kort. Allemaal achter elkaar. Het ging allemaal zo door. Wat heel wonderlijk is, waar ik vanavond met u over na wil denken, dat is dit. Gisteren was in Dwingelo de Passion. Misschien heeft u er iets van gezien. Je moet eens weten, als je het over de Passion hebt, dan is daar meer dan een jaar aan gewerkt. De hele regie werd opgesteld, het hele verhaal opnieuw. Alle lichtmomenten, alle spreekmomenten, het hele script werd gemaakt. Het is allemaal precies zo gegaan. Je moet eens weten, je moet eens achter de schermen kunnen kijken wat ze allemaal moeten doen om het precies zo te laten verlopen zoals zij gepland hadden. Een hele strakke regie. Weet je wat nou zo mooi is? Wat wij vanavond gelezen hebben, dit gebeurde allemaal onder de regie van God. Allemaal precies zoals God dat al lang van tevoren gepland had. Het is zo mooi om te zien zoals Paulus in 1 Korinthe 15 vers 3 zegt: Christus is gestorven voor onze zonde. En daar staat er iets achter: volgens de schriften, volgens het script. Precies zoals God het gezegd heeft in de Bijbel. Precies zo. En dan geeft de Bijbel ons in het Oude Testament daar prachtige voorbeelden van. Prachtige voorbeelden van in het Oude Testament gebeurtenissen. Een van de meest dramatische gebeurtenissen in het Oude Testament is het moment dat Abraham zijn zoon moest offeren. Dat is een van de meest indrukwekkende geschiedenissen uit het Oude Testament. Die een beeld is van de meest indrukwekkende geschiedenis, gebeurtenis in het Nieuwe Testament. Er zijn, ik wil het even noemen van vanavond, vier gebeurtenissen in het Oude Testament die sprekend lijken op dat wat Jezus is overkomen aan het kruis. Het lijkt net een herhaling van zetten. Ik zal het u even proberen in hele korte woorden zo samen te vatten. Wat komt er in je op als Abraham? Hij wordt in Romeinen 4 genoemd de vader van ons allen. De opdracht krijgt om zijn zoon te offeren. En zijn zoon was de beloofde zoon. Waar zo naar uitgekeken werd. De zoon die Isaac, Yitzhak genoemd wordt. De zoon die je doet lachen. En dan zegt God tegen Abraham: Abraham, ga naar het land Moria. En dat land Moria en die bergen van Moria zijn dezelfde bergen als waar Jezus gekruisigd is. Precies dezelfde bergen zijn dat. Ga naar het land Moria. En offer daar jouw zoon. En dan staat er jouw enige zoon. Hoewel Abram ook nog een andere zoon had, gold hij niet voor God op dat moment. Jouw enige zoon, en in het Hebreeuws staat er letterlijk jouw alles. Abram, offer jouw enige zoon, jouw alles, jouw geliefde zoon. En drie keer kunnen we de stem van God horen in het Nieuwe Testament. Deze is mijn zoon, de geliefde. De Joodse overlevering die zegt dat Isaac niet een jong knulletje was op dat moment. Ook geen tiener, maar dat een jonge man was. Zeker 30 jaar. Dat is de Joodse overlevering. Want we lezen van Abraham dat hij hout ging kloven. Heeft u wel eens hout gekloofd? We hebben niet van hele dunne takjes hoor, maar houtblokken. En dan lees je op een gegeven moment dat Abraham het hout, het gekloofde hout, op de rug van Isaac legt. En wat hebben we gelezen in het 16e vers, wat we net gelezen hebben? Jezus zelf zijn kruis dragende. Ja? En dan is er maar één vraag die Isaac stelt tijdens deze tocht naar diezelfde plek als waar Jezus ook naartoe moest. Hij moest naar Jeruzalem. En die ene vraag is: Vader, waar is het offer? Waar is het brandoffer? Dat is de enige vraag die Isaac stelt. En dan zegt Abraham: God zal zelf voorzien in een offer. En dan staat er twee keer: zo gingen die beiden tezamen. En dan komt het moment dat Abraham zijn zoon vraagt: steek je handen maar uit. En dan zegt Isaac niet van: pa, je bent nou al over de 100, je bent een beetje doorgedraaid in je hoofd. Dat doet Moloch, dat doen die andere goden, dat doen die andere afgoden. Die gaan kinderoffers brengen, maar nee, niets. In Jesaja 53 lezen van het lam van God, dat hij ter slachting geleid werd en hij deed zijn mond niet open. Isaac werd gebonden. Misschien heeft hij zijn vader zelfs geholpen om op het altaar te klimmen. Hij werd op het altaar gelegd. Wat een prachtig mooi beeld van dat waar we vanavond over gelezen hebben. Het beeld van Abraham en Isaac. Het script was allang geschreven in het Oude Testament. Het werd uitgevoerd in Jezus. Daar aan het kruis. Want bij Abraham was er een ander offer. God zorgde ervoor dat er een offer was. En hij werd dat offer, dat ram, die ram die in dat struikgewas verward werd, was, die werd geofferd, staat er, in plaats van Isaac. Weet je, als wij vanavond stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus, wees ervan doordrongen dat God voorzien heeft in een offer, in plaats van: wij hadden daar moeten sterven. Dat hebben we net gezongen, is dat mijn koning. Ik heb hem dat aangedaan. Hij stierf in plaats van ons. Dat is het eerste wat zo mooi naar voren komt. Maar dan die andere geschiedenis uit het Oude Testament. Denk eens aan Jozef. Jozef die dat, de lievelingszoon van zijn vader, die zo'n prachtig kleed droeg, zoals we hier ook gelezen hebben, dat kleed wat niet gescheurd mocht worden. Die zoon die op zoek ging naar zijn broers en verworpen werd door zijn broers, en onschuldig in een put terechtkwam. En weet je, dan lezen we: ze gooiden hem in een put. Ze hebben hem verkocht. Bij de Jezus was het Judas die hem verkocht had. En bij Jozef was het Juda die hem verkocht had. En toen ze verkocht hadden, toen ze hem in de put gegooid hadden, staat er: en ze gingen zitten om te eten. Weet u wat de Joden deden? We lezen hier in het 31ste vers dat de Jezus op een hele bijzondere dag gekruisigd werd. Het was de voorbereidingsdag. En wat was dan de voorbereidingsdag? Want daarna zou het feest van de ongezuurde broden zijn. Dan zouden ze feest gaan vieren. Dan zouden ze 7 dagen feest vieren en dan met name over de verlossing nadenken. Maar die dag van de voorbereiding, dat feest moest voorbereid worden. En die voorbereiding was de dag dat ze het lam moesten slachten en moesten eten. En dan staat er in Exodus 12 vers 6, in de Statenvertaling, de oude vertaling, dat staat dat ze dat lam, dat paascha, dat paasmaal moesten eten tussen 2 avonden. Want in Israël begint de dag altijd met een avond en eindigt als de avond aanbrak. Nou, op die eerste avond heeft de Jezus het paascha met zijn discipelen gegeten. En toen kwam die dag, die lange dag voor de Jezus, van verraad en van lijden, van bespotting, van kruisiging. En toen werd Jezus gestorven. En toen hebben de Joden zich neergezet om alsnog het paascha te eten. Tussen 2 avonden. De broers van Jozef zetten zich neer om te eten toen ze van Jozef af waren. En wat gebeurt er dan? Nou, dan komt Jozef uiteindelijk als slaaf bij Potifar en hij komt in de gevangenis. En dan wordt Jozef geplaatst tussen de schenker en de bakker. Of de bakker en de schenker. Tussen 2 misdadigers. Wat lezen van de Heer Jezus toen hij gekruisigd werd? Tussen 2 anderen in. En Jozef kon tegen de bakker zeggen, ja, of tegen de schenker zeggen, je zult over 3 dagen weer bij de koning mogen dienen. En hij zei tegen de bakker, jij zult gedood worden. De ene misdadiger aan de ene kant van Jezus ging voor eeuwig verloren, lasterend. En de andere misdadiger mocht horen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En hoe kon de Jezus daar in die cel van die bakker en die schenker komen? Hoe kon Jozef daar komen? Hij had de sleutel. Hij kwam in de gevangenis en de gevangenbewaarder gaf hem de sleutel van elke cel. Daar hebben we het met elkaar gelezen in Openbaring. Ik ben dood geweest en ik ben levend geweest en ik heb de sleutels van het dodenrijk. En is het niet geweldig dat deze Jozef, deze verworpen Jozef, de verworpen koning, uiteindelijk heerser werd over het hele wereldrijk. Dat is ook zo'n mooie geschiedenis. Het script wat al geschreven was. En wat uitgevoerd werd in Jezus. Of denk aan een man als Daniel. Waar we het hier ook wel eens over gehad hebben. Daniel, die onschuldig daar op de rand van de leeuwenkuil stond. En we weten, de duivel wordt wel eens genoemd een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En dat Daniel onschuldig de dood ingeworpen werd. Maar weet u, het lam overwon met leeuwenmoed. En hij was sterker dan de leeuw. En wat nou zo wonderlijk is over het script van de opstanding. Darius, die koning, de Meder, die liet dat. Weet u waarom dat Daniel in die leeuwenkuil gegooid werd? Omdat het een wet was van de Meden en de Perzen die niet veranderd kon worden. De wet moest vervuld worden. En daarom moest Daniel niet leven. De wet moest vervuld worden. En hebben ze die kuil afgesloten met een steen. En zelfs nog verzegeld. Koning Darius ging naar huis, heeft de hele nacht niet geslapen. En ik zeg wel eens, Daniel die sliep heerlijk met zijn hoofd op de manen van een leeuw. En die had een heerlijke, wonderlijke nacht gehad. En dan staat er, het leek net Pasen, 's morgens bij het krieken van de dag gaat deze Darius naar het graf of naar de kuil, de leeuwenkuil, en roept: Daniel, leef je nog? Heeft God je bewaard? Het leek net de paasgeschiedenis, hè? En Daniel kwam ongeschonden uit de dood. In Handelingen 2 staat zo mooi, de dood kon hem niet vasthouden. Zijn vlees heeft geen ontbinding gezien. Zijn vlees zal in veiligheid wonen. Wat prachtig, hè, dat in het Oude Testament het script van het lijden, sterven en de opstanding al lang geschreven staat. Het is precies zo gegaan. Nog één voorbeeld uit het Oude Testament. Ik zou er nog wel veel meer op kunnen noemen. Denk eens aan Jona. Jona, die in de zee geworpen werd. Er was maar één oplossing dat de zee ophield met woeden. Er was maar één oplossing dat de zonde ophoudt met woede in je leven. Dat is dat er een offer gebracht moest worden. En Jona werd in de zee geworpen. En het was geweldig dat Jona na drie dagen uit de zee weer tevoorschijn kwam. En dat zegt Jezus ook, net zoals dat Jona 3 dagen en 3 nachten in de schoot van het dodenrijk geweest is, zo zal ook ik in het dodenrijk gaan. En als dan de Joden naar Jezus toekomen en de vraag stellen van: geef ons dan eens een teken. Dan zegt hij: Jezus, ik zal jullie geen teken meer geven. Dan alleen het teken van Jona. En natuurlijk, dat teken van Jona, de gebeurtenis van Jona, is natuurlijk op zichzelf een geweldig getuigenis. Maar het zou kunnen zijn, ik heb hier wel eens meer iets over gezegd, dat er nog een ander teken was waar de Heer Jezus op doelde. Het teken van Jona. En dat wist iedereen. Iedereen die wist dat dat gebeurd was toen in die tijd, 763 voor Christus, toen werkte Jona inderdaad in Assyrië. Of toen is hij naar Nineveh gegaan. En 763 voor Christus is daar een, we noemen dat een Bersagale eclips geweest. Een enorme zonsverduistering over het hele Assyrische Rijk. En Nineveh, de stad Nineveh, daar was deze eclips, deze zonsverduistering totaal. En in die tijd was het zo dat een zonsverduistering voor de bevolking altijd een teken was van: er komt een oordeel aan. En dat is misschien ook wel de oorzaak geweest dat toen Jona op dat moment in Nineveh kwam, dat de mensen zich massaal bekeerden. Het teken van Jona. De zonsverduistering. En heeft God dat teken ook laten komen? Toen Jezus aan het kruis hing. Zou toch vreselijk benauwend geweest zijn, hè? Dat Jezus gezegd heeft: dit teken krijgen jullie nog, het teken van Jona. En dat Jezus aan het kruis hangt en het wordt helemaal verduisterd. Dan krap je toch wel eens achter je oren zo, hè? Van: zou het dan toch zo zijn? Als we zo eens even een klein beetje de geschiedenis eens nakijken, wat we zo met elkaar gelezen hebben, hoe het script er was, hoe God de regie nam. Want het eerste wat je leest in vers 16, daar lezen we dat Pilatus, hij gaf, zullen we het lezen? Daar staat er in vers 16, toen gaf hij hem aan hen over. Ik heb hierbij gezet: Wie gaf wie aan hem over? Hier staat: hij gaf hem. Gaf Pilatus hem? Weet u, de Heer Jezus heeft tegen Pilatus het volgende gezegd. Als u vers 11 kijkt in Johannes 19, daar zegt De heer Jezus tegen Pilatus: gij zoudt geen macht tegen mij hebben indien het u niet van boven gegeven waren. Je kunt niks doen, Pilatus, tenzij het je van boven gegeven wordt. Nou, als hier staat dat Pilatus gaf hem over, dan kan het niet anders zijn dat God gaf zijn zoon. God gaf zijn zoon. En wat wonderlijk, hè, die zin. En ze namen hem. Ze namen Jezus. God gaf zijn zoon. En ze namen Jezus. En dan Jezus zelf zijn kruis dragende. Weet u, dan is het zo wonderlijk als we dan eerst zien hoe de heer Jezus gekruisigd wordt. En dan schrijft Pilatus een bord boven het hoofd van Jezus. Pilatus die gezegd heeft, kijkt u maar aan het einde van het 14e vers van Johannes 19. Dan staat er in vers 14, en het was voorbereiding voor Pascha, daar hebben we het net over gehad, hè, die dag van voorbereiding waarin het paaslam geslacht moest worden. Zou het zomaar toevallig geweest zijn dat Jezus op precies diezelfde dag geslacht moest worden? Dat was de regie van God, hè? Precies op diezelfde dag. En dan staat er, het was voorbereiding voor het Pascha, ongeveer het 6e uur, vers 14. En hij zeide tot de Joden: zie uw koning. Zo. Dat zei Pilatus, denk ik, niet zomaar helemaal spottend. Zie uw koning. Hij schreef later dat bord: dit is Jezus, Jezus, de Nazoreër, de koning der Joden. Pilatus heeft het gezegd, hij heeft het geschreven en hij werd erop aangesproken. Stel je voor dat de keizer in Rome dit hoort. Dan ben je geen Pilatus meer, dan ben je geen stadhouder meer. En Pilatus zei: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Toch wonderlijk, hè? Was Jezus de koning der Joden? Hij hing daar niet met een leugen aan het kruis. Jezus, de koning der Joden. En geloof het alsjeblieft. Jezus was de koning der Joden. En hij zal de koning der Joden zijn. Als hij terugkomt. In heerlijkheid. Hij was de koning der Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven, zegt Pilatus. Het volgende wat mij aanspreekt, dat is, als je dan kijkt naar dat 23e en dat 24e vers, dat die soldaten, ja, soldaten die deze handeling verrichten, ja, de ene soldaat die neemt zijn sandalen mee, en de ander die krijgt zijn gordel, en een ander kledingstuk is een hoofddoek, ja, die krijgen ze dan ook, Dat is het voordeel als je iemand moet kruisigen. Dat zijn de voordeeltjes die die soldaten dan ook krijgen. Maar dan dat kleed. Nou, dat kleed, dat was niet zomaar een kleedje, hoor. Maar ik heb wel eens horen zeggen, dat is een soort, zo'n tafellaken als wat daar ligt. Hier op de tafel, maar dan een beetje groter. Soms wel eens 3-4 meter lang. En 1,5 meter breed. En dat werd helemaal om je heen gedrapeerd. En dat was je overkleed. Nou, dat kleed, dat grote kleed van Jezus werd in 4 stukken gesneden. En dat onderkleed werd, daar werd omgedobbeld. Weet u wat mij dan zo treft? Toen de mens zondigde, toen stond de mens naakt voor God. Zonder kleren. En dan staat er in Genesis 3... God maakte voor de mens klederen van dierenvellen. Kent u dat stukje? Genesis 3. God was eerst de tuinman die een prachtige tuin maakte. En toen later werd God ook nog eens een kleermaker. Hij maakte kleren voor Adam en Eva. En dan staat er: en hij bekleedde hen daarmee. Ik zeg wel eens van, hij maakte voor Adam een kledingstuk en voor Eva een kledingstuk. Ik denk dat het niet unisex was, dat het toch een beetje verschillend was van elkaar, die klederen. En hij pakte niet een bundeltje en zei, hier, alsjeblieft, Abel, doe dat maar aan. Hier, Eva, alsjeblieft, doe het maar aan. Nee, daar staat letterlijk, hij trok het hen aan. Net zoals dat een moeder bij een kind een kledingstuk aantrekt, zo zien we dat God de kleren aantrekt bij Adam en Eva. Maar hoe kwam God aan die kleren? Ja, er moest wel een lam, een dier geslacht worden. Er moest wel bloed vloeien, voordat God ze kon bekleden. En wat gebeurde er met Christus? Mag ik het zo zeggen? Christus moest eerst ontkleed worden, om ons te kunnen kleden. Staan we er wel bij stil? Dat wij bekleed zijn door dat wat hij daar aan het kruis voor ons gedaan heeft. En dan bij het kruis, ja, daar gebeurt iets heel moois. Er zijn soldaten die alleen maar voordeel zien in dat kruis. En ze gaan met iets naar huis wat ze mee kunnen krijgen. Er zijn farizeeërs die alleen maar geërgerd zijn als ze naar het kruis kijken. En boos zijn. Er zijn omstanders die hun schouders ophalen en gauw voorbij lopen. Voorbijgangers die even vluchtig een blik slaan op het kruis. Misdadigers die bespottelijk maken het kruis. Zo zijn er allerlei mensen die op allerlei manieren over het kruis nadenken. Of zelfs helemaal niet over het kruis na willen denken. Maar wat ik zo mooi vind, er stonden ook een paar mensen bij het kruis op een hele mooie manier. Je leest hier in vers 25 dat Maria, de moeder van Maria, de moeder van Jezus, Maria van Clopas, Maria van Magdalena, maar ook later blijkt dat Johannes er ook bij staat. Ik heb dat eigenlijk nog nooit zo gezien. Maar weet u, er staat hier in dat 26e vers dat Jezus zijn moeder zag. Wat zal er in Jezus omgegaan zijn, hè? Wat zal er in Jezus omgegaan zijn? Zou Jezus het verdriet gekend hebben van Maria? Net zoals, ik meen Simeon, die zei, er zal een zwaard door uw hart heen gaan. Maria, die heeft daar met heel veel pijn in haar hart gestaan. Huilend. En wat ik nou zo mooi vind, daar staat, hij zag zijn moeder en de discipel die hij lief had. Maar wat staat er dan bij? Bij haar staan. Mooi, hè? Johannes die stond bij Maria. Johannes die stond naast Maria. Johannes de apostel van de liefde. Juist daarbij dat kruis leer je voor elkaar er te zijn. En deze Johannes die stond naast Maria. Ik weet niet, misschien wel met haar arm om haar heen. Jezus zag Johannes naast Maria staan. En weet je dan, eerst heeft er Jezus het over, Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen. En dan over, heden zult ge met mij naar het paradijs, in het paradijs zijn. En dan, vrouw, of hoe zegt hij het eerst? Ja, vrouw, zie uw zoon. En tegen de discipel, zie uw moeder. De Jezus is ondanks al het lijden wat hij daarmee maakt, zo met de mensen om zich heen bezig. Hij ziet niet eens zijn eigen lijden. Maar hij is alleen maar bezig met de mensen om hem heen. Totdat hij weet dat het allemaal klaar is. En dan roept hij het uit, mijn dorst. Dan wordt zijn lijden naar zichzelf, op zichzelf betrokken. Maar wat mooi dat de apostel van de liefde zo zich bekommert om zijn moeder. Als er Jezus roept, hier in dat 28e vers, mij dorst. In dit evangelie lees je niet, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat lezen we wel bij Matthäus en ook wel bij Lucas, maar niet in Johannes. De Heer Jezus die roept hier in vers 28, daar hij wist dat alles reeds volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden, mij dorst. Mij dorst. Nou, je kan niet anders, en dat wil ik graag met u lezen in Psalm 42. In Psalm 42. Dat is hetgeen wat Jezus meegemaakt. Hij was verstoten van zijn vader. In Psalm 42 vers 2, daar staat gelijk een hinde, een hert, die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Dat, naast zijn lichamelijke fysieke dorst, waar Psalm 22 over schrijft, dat zijn tong kleeft aan zijn verhemelte. Soms heb je dat wel eens, als je heel dorstig bent, als je misschien een hele dag geen water gedronken hebt, je bent in de woestijn. En nou, we hebben dat wel eens een keer gehad in Israël, dat we hele woestijnwandelingen maakten en dat je bijna je kleren weg kon zetten van stijf van zout. Maar dan elke druppel water Nou, hier zie je iemand die zo dorst naar God. Niemand van ons kan begrijpen. Kijk, als we het hebben over het lichamelijk lijden van Jezus. Dat wil ik toch even noemen. Het lichamelijk lijden van Jezus. Dan is dat niet uitzonderlijk. Echt niet. Je moet dus weten hoeveel christenen op dezelfde manier als Jezus gekruisigd zijn. En Petrus zelf op zijn kop gekruisigd werd. Hoe christenen op stalen stoelen geroosterd werden. In kokende oliepannen gegooid werden. In stalen kooien in het meer van Genève verdronken zijn. Nou, je zal het maar eens mee moeten maken. Dus het lichamelijk lijden van Jezus is niet meer geweest dan het lijden van vele andere christenen. Maar er was een ander lijden van Jezus. En dat was het lijden dat het donker werd. En dat hij alle zonden, denk eens even na over de zonden die u kent uit uw leven. Alle zonden van de hele mensheid, dat die op hem gelegd werden. Dat hij de schaamte gevoeld heeft. Dat hij de macht van de zonde zo in zijn lichaam gevoeld heeft. Dat hij daar aan het kruis hing en dat hij wist, de Vader heeft zijn gelaat van me afgewend en God is, en dat staat ook in Psalm 42, waarom is God zo ver weg? Dat heeft Jezus meegemaakt. En als je Psalm 22 ook leest over de lijdenspsalm van Jezus, dan begint de lijdenspsalm van Jezus niet met, mijn God, wat heb ik een pijn in mijn handen. Of wat doen mijn voeten zeer? Of wat doet mijn hoofd zeer? Maar Psalm 22 begint met, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Alle zonden werden op hem geladen. En dat is het grootste lijden wat Jezus meegemaakt. In plaats van jou. Petrus zegt, mijn zonde heeft hij in zijn lichaam naar het hout gebracht. En daar heeft hij voor mij de straf gedragen. Wat een vreselijk lijden heeft hij daar meegemaakt. En vandaar dat hij uitroept, mijn God, ik heb zo'n dorst. Wat heeft hij Jezus gezegd? In Johannes 4, in Johannes 6, in Johannes 7. Hij zegt, als je in mij gelooft, zul je nooit meer dorst hebben. Het zal in je worden een fontein die opspringt. Ja, ja. Nou, de rots waaruit het water tevoorschijn kwam, in Exodus 17, moest eerst geslagen worden. Eerst moest de rots geslagen worden en toen kwam het water uit de rots. Eerst moest Christus lijden. Eerst moest hij sterven, eerst moest hij dorst lijden, zodat wij voor altijd kunnen drinken. Kennen we die fontein? Kennen we die bron? Kennen we dat geloof dat wij uit Jezus mogen drinken? Dat hij ons wil voorzien in dat wat we nodig hebben, elke dag weer opnieuw? Is hij voor ons die bron geworden? Want dat is het resultaat van dat wat er aan het kruis gebeurde. En toen mocht hij roepen, het is volbracht. Het werk wat God hem opgedragen heeft, heeft hij volbracht. Het zondeprobleem heeft hij opgelost. We zijn met God verzoend. En toen hij riep, het is volbracht, scheurde het voorhangsel in de tempel. De hoge priester had zijn kleed al gescheurd. Het voorhangsel werd gescheurd waarmee aangegeven wordt, het oude verbond is voorbij. We kunnen op een nieuwe weg, via een nieuwe weg, rechtstreeks tot God gaan. Er zijn heel veel kerken die hebben nog allerlei middelaars en bemiddelaars wanneer je tot God wil komen. Maar sinds Jezus gestorven is, is de weg open. En wij kunnen tot hem. Tot slot. Dan komt dat geweldige stukje dat het voorbereiding is en dat de lichamen niet aan het hout mochten blijven. Nee, wellicht. Er staat in Leviticus dat deze dode mensen het land dan zouden verontreinigen 's nachts. En wat gebeurt er? Dan komen er Romeinse soldaten, slaven, die komen daarbij die kruisen en die halen die mensen van die kruisen af, worden ze op een platte kar gelegd, worden ze gekruid, gebracht naar de vuilnisstortplaats. Het dal Hinnom. En daar werden ze verbrand, werden ze gecremeerd. Want een gekruisigde, een vervloekte, die kun je niet begraven, want dan wordt de grond ook vervloekt. En dat zou met Jezus gebeurd zijn. Als Jozef en Arimathea en Nicodemus er niet geweest waren. In Marcus staat zelfs dat Jozef van Arimathea was een raadslid ook van het Sanhedrin. Dan staat er in Marcus, hij waagde het om naar Pilatus te gaan om het lichaam van Jezus te vragen. En hij kreeg het. Hij zorgde ervoor dat Jezus niet op een platte kar gestort werd in het dal Hinnom. Maar dat zijn lichaam in zijn eigen graf begraven werd. In Jesaja 53, daar staat hij werd in, bij de rijken was hij in de dood, bij de rijken. En in Matthäus staat Jozef van Arimathea een rijk man. Wat een script, hè? Wat een regie, hè? En zo werd Jezus in het graf van een rijke neergelegd en ging Psalm 16 in vervulling, zijn vlees lag in veiligheid. Zijn vlees heeft geen ontbinding gezien. Wat geweldig, hè? Dat heeft God allemaal geschreven. Zo moest het gebeuren. En wat staat in dat stukje? Ze kwamen bij Jezus en ze zagen dat hij al gestorven was. Dus, ze hoefden zijn benen niet te breken. Hoe staat het in Exodus 12, vers 6? Van het paaslam mogen de benen niet gebroken worden. Ze staken met een speer in zijn zij. En wat staat in Zacharia 12, vers 10? Ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Ziet u hoe nauwkeurig de gebeurtenissen op elkaar volgen, precies zoals het in het script stond, precies zoals het staat. Weet je, Johannes heeft dit geschreven. Zo nauwkeurig, weet je waarom? Hij zegt aan het einde van zijn evangelie, dit heb ik jullie geschreven, opdat jullie ook geloven. Mag ik vanavond jou vragen? Heel eenvoudig. Hoe is het met jouw geloof? Geloof je dat dat het waar is wat er staat? Geloof je dat Jezus de schrift vervuld heeft? Geloof je dat hij het antwoord is wat God ons gegeven heeft voor al onze zonden? En als jij gelooft, als je zegt, Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor mij gedaan hebt, dan is jouw bezit. Dan mag je dat toe-eigenen. En dat mogen we ook gedenken bij de tafel van brood en wijn, waar we de Heer Jezus mogen danken dat hij inderdaad deze weg heeft willen gaan. Zullen we als voorbereiding op het avondmaal met elkaar dat prachtige lied zingen, lied 994, aanschouw de schepper van het heelal. En het refrein is, ja, ik geloof. En mensen, zingen dat echt alleen als je het echt gelooft, hè? Niet zomaar. Ja, ik geloof. Dat is een belijdenis. Dat je zegt, Heer Jezus, ik geloof dat u dat ook voor mij gedaan heeft. En laten we dat met elkaar staande zingen. Lied 994. Gaat u zitten. Zullen we dat prachtige lied zingen, 801. Op het Godslam rust mijn zielen. Vol bewondering bidt zij aan. Ja, 809. Sorry, 801. Sorry, 801, o heilig Lam van God. Gij hebt op Golgotha, 801. Zullen we samen de Heer danken. Ja, Heer, wat een geweldige uitroep was dat: het is volbracht. Dank u wel, Heer, dat we in dat volbrachte werk van de Jezus volkomen mogen rusten. Daar hoeven we niets aan toe te voegen, het is klaar. Ik dank u wel, Heer Jezus, dat we heel eenvoudig in het geloof onze hand op dat volbrachte werk van u mogen leggen. En u mogen danken, Heer Jezus, dat u ons met God verzoend heeft. En dat u uw bloed heeft laten vloeien voor al onze zonden. En dank u wel, Heer Jezus, dat stromen van levend water uit uw binnenste mogen vloeien. En dat wij mogen drinken uit die fontein die nooit meer op zal drogen. Heer, dank u wel. Dank u wel voor deze dagen dat we stil mogen staan bij het volbrachte werk van de Jezus en zondag ook in het bijzonder bij de overwinning over de dood, dat u ja, levend bent geworden tot in alle eeuwigheid. En we danken u, Heer Jezus, dat op die manier ook wij mogen weten dat we door het geloof in de Jezus eeuwig leven mogen hebben. Heer, nogmaals willen we met z'n allen, en dat mag ik uitspreken, u bedanken voor dat wat u voor ons gedaan hebt. Dank u wel, Heer Jezus. Wilt u straks ook met ons meegaan naar huis en ons hele goede paasdagen geven? We vragen dat uit genade, om Jezus willen heen. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen en dat gaan we staande doen. Lied 809, op het Godslam rust mijn zielen. En dan zullen we het zo doen dat we de eerste drie coupletten voor de zegenbeden doen en de laatste drie coupletten na de zegenbeden. 809, op het Godslam, rust mijn zielen, vol bewondering, bid zij aan. Eerste drie coupletten voor de zegenbeden, de laatste drie coupletten na de zegenbeden. Bij de uitgang nog denken aan de collecten die daar ingezameld worden. Laten we ook heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle en krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Tot het moment waarop we de Heer Jezus mogen ontmoeten en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen.